Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu gewijde muziek.
Een hele goede morgen en van harte welkom bij het programma Gewijde Muziek. Om 9:30 zenden wij een dienst uit van de hervormde gemeente vanuit de Koepelkerk in Renswoude. In deze dienst zal voorgaan dominee A. van der Meer. Na deze dienst vervolgen wij ons programma Gewijde Muziek tot 11:30. Tot 12:00 kunt u dan nog luisteren naar het programma Tot de Middag. Een programma met gevarieerde geestelijke muziek. We willen deze uitzending beginnen met een loflied voor onze hemelse Vader. Grote God, wij loven u. Ook ons volgende lied, een prachtige psalm, is een loflied voor onze hemelse Vader. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. U hoort psalm 68. overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Glorie aan God. Daarvan getuigt ook ons volgende lied. Jezus, overwinnaar.
Now over now. een nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet.
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd, niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwartste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd, niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven.
Zometeen gaan luisteren naar een dienst vanuit de hervormde gemeente De Koepelkerk in Renswoude. Hierin zal voorgaan dominee A. van der Meer. Wij wensen u alvast een hele goede en gezegende dienst toe.
Ja. eredienst is dominee A. van der Meer uit Zeist. Er zijn de volgende mededelingen, voorbeden en pastoraat. Bij de heer van den Brandhof van de Ravenosterweg 4 is een tumor in zijn hoofd geconstateerd. Hij is in afwachting van een spoedige operatie. Mevrouw Hooyer Geerlofs van de Arnhemse Weg verblijft in de Wingerd te Amerongen. Haar krachten nemen steeds meer af. De operatie van de heer van Voorthuizen van de Dorpstraat mocht goed verlopen. Hij mocht het UMC weer verlaten en is nu in het ziekenhuis te Ede. Actie Kerkbalans. Dit jaar is het thema van Actie Kerkbalans Geef voor je kerk. Inmiddels hebben de lopers de enveloppen bij u thuis bezorgd. Deze week komen ze langs bij u om deze op te halen. Legt u de envelop alstublieft vast klaar. Actie Kerkbalans komt geheel ten goede aan de opbouw van onze gemeente. Uw steun is daarbij van grote waarde. De collecte. Er zijn 3 collecten. 2 voor de preek en de derde bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor HGJB. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor gebouw Rehoboth. We gaan nu zingen. Na het zingen is er gelegenheid tot stil gebed. We zingen Psalm 92, vers 7 en 8. Het 7e en 8e vers van Psalm 92. Wij wensen elkaar een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten die dus voort, gemeente, met zingen van Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. 45 vers 1. Gemeente, zingen we naar de Heilige Wet des Heren en de hoofdsom daarvan, Psalm 1, de verse 1 en 2. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt. En het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. 1 en 2 van Psalm 1, na de Heilige Wet en de hoofdsom daarvan. Stellen wij ons dan nu onder de tucht en de belofte van Gods Heilige Wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde is, noch van wat in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte al deze woorden samen, zeggende: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en uit alle kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zoek het aangezicht des Heer in gebed, laten we bidden. Eeuwig trouwe, barmhartige God in de hemel, wij danken u dat we deze dag in uw gunst ontvangen. Dat we rusten mogen van ons werk en bijeen mogen komen in uw huis, waar u wil werken door uw woord en door uw geest. En uw Zoon Jezus Christus in onze harten wilt laten wonen. Waar kunnen we anders terecht in deze wereld om deze belofte werkelijkheid te zien worden? Dat u niet verlaat degene die het van u verwachten. En dat u ook in ons midden bent om te zoeken naar de vrucht van uw woord. wat wij ermee gedaan hebben, ook in de afgelopen tijd. Of het ons geraakt heeft en getroffen. Of dat we misschien dichtgeslagen lieten. Of omdat we dachten, we weten het allemaal wel. Maar in de leerschool van uw Heilige Geest leren wij dat we steeds minder weten. En uiteindelijk het alleen aankomt op het geloof in u. En op het vertrouwen in uw beloften. Daar zoekt u naar. Want wij denken vaak dat we met onze werken en onze daden en onze gerechtigheden voor u kunnen bestaan. En dat we aan kunnen wijzen waar het bij een ander allemaal fout zit. Maar wanneer geraakt zijn door uw woord, liggen wij zelf neergeveld ter aarde. En kunnen we alleen maar roepen, wees mij zondaar genadig. Op dat nulpunt brengt uw geest ons. Wanneer u alle verwachtingen van onszelf wegneemt. En er niemand overblijft dan Jezus alleen. Heer, wil dat ook ons vanmorgen schenken. Hier in de kerk en daar waar de verbondenheid is via de media. En overal waar uw woord wordt gepredikt in deze wereld. Geef dat mensen jong en oud mogen komen tot de kennis van u, Heer Jezus. Dat ze weten en ontdekken mogen zonder u niets te kunnen. En dan tegelijkertijd te mogen beleven dat dat een enorme druk en spanning en onzekerheid en twijfel van ons wegneemt. Omdat u het bent die het zegt en die het doet. Wilt u dat ook vanmorgen doen? Wij vragen het u. In de bediening van uw woord en in het luisteren naar uw stem. Om Jezus wil alleen. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 9. De Heer Jezus heeft gesproken over de tekenen van de eindtijd. En zijn hoorders erop gewezen dat zij wel kunnen zien en horen wanneer er een zuidenwind opsteekt. En dat er dan hitte komt. En als er andere tekenen in de natuur zijn, dan weten ze dat ook te duiden. En in het vervolg gaat hij over op een ander thema dat wel met de eindtijd te maken heeft, maar tegelijkertijd ook en Jood en Galileër en heiden en Griek onder één noemer brengt. Er is niemand die goed doet, tot niet één toe. We lezen uit Lucas 13, de versen 1 tot en met 9. Op dat tijdstip waren er juist enige bij hem die hem berichten over de Galileërs van wie Pilatus het bloed met hun offers had vermengd. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die 18, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. En hij sprak deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant was. En hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier, zie, ik kom nu al 3 jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. Waarom beslaat die de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem, Heer, laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. Tot zover de schriftlezing. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Daar gaan we samen over nadenken, nadat u uw gaven hebt gegeven voor de bekende doeleinden, de HGB en voor de kerk nu. En we gaan zingen uit Weerklank, lied 56, een bekend lied dat ook de kinderen wel kennen, het lied van de wijnstok. Laat me in u blijven groeien bloeien, o heiland die de wijnstok bent. Alle vier de versen van lied 56 uit Weerklank. gemeente, zingen wij na het amen van de preek uit Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. Het vierde vers van Psalm 95. Gemeente, naar Gods naam genoemd. Ik kan me niet heugen de tijd dat er in het begin van het nieuwe jaar zoveel uitspraken gedaan zijn van mensen die zich iets wilden voornemen. En ik dacht altijd, dat moet je dan voor 1 januari doen, want 1 januari is het eigenlijk al te laat. Maar goed, er waren er heel wat die uitspraken om te gaan stoppen met roken, om een droge januari maand te starten, zonder alcohol of iets. Of anderszins allerlei plannen hadden en allerlei voornemens hadden om in hun leven verandering te brengen. We vergaten vaak dat wij onszelf over die drempel van oud en nieuw meenemen. En dat van vele voornemens, misschien ook wel bij u en bij jou, alweer niet zoveel terechtgekomen is. Afgezien daarvan, de wereld om je heen gaat ook verder. En alles wat we vorig jaar al meegemaakt hebben, aan rampen en aan nare berichten, ook in de krant, zet zich voort. Ondanks de prognoses, de verkiezingsprogramma's, de plannen die een regering heeft of een gemeenteraad. Het kan zomaar doorkruist worden. Zelfs je beste plannen, 50 miljoen Chinezen, kunnen geen kant op om oud en nieuw te gaan vieren op hun tijdkalender. En ook nu is er weer veel berichtgeving van terreuraanslagen, van rampen, overstromingen, hongersnoden, vluchtelingen. Het gaat maar door. Branden en bombardementen waarbij slachtoffers vallen. Dan denk je wel eens wat de dichter van een van de psalmen schreef: is het mensdom dan vergeefs op aarde geschapen? Maar op die oudejaarsdag en ook later hoorde ik het requiem van Brahms. De basbariton zong: Leere doch mich, dat mijn leven ein Ziel had. Leer mij, o Heere, niet alleen dat mijn leven een einde neemt, zoals Mozes bidt, maar ook dat het een doel heeft. Dat wij vrucht dragen voor Hem. Daar gaat het over. En dan tegelijkertijd weten we en beseffen we. Eergisteren was ik bij een begrafenis in Wierden van een vriend van ons. Zelfs dominee Donker kon die niet leiden vanwege tijd uitgeschakeld te zijn. Dan denk je: gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben. Hoe kort van duur. Het leven is een damp. We gaan luisteren naar een andere stem dan die van de prognoses en van de voornemens. Dat is de stem van onze Heer Jezus Christus, die in deze tekst van de onvruchtbare vijgenboom de wijngaardenier tegen de Heer van de wijngaard laat zeggen: laat hem nog dit jaar staan. Dat is de situatie waarin de Heer Jezus dit woord brengt. Hij vertelt deze gelijkenis op het moment dat in zijn prediking van het evangelie dat het koninkrijk van God nabijgekomen is, tegelijkertijd met grote ernst wordt gewezen naar het einde der tijden. Waarvan de tekenen ook door zijn hoorders en omstanders duidelijk aangewezen konden worden. Zoals hij ook zelf zegt: als er zuidenwind komt, dan zeggen jullie er komt hitte. Verandert het weer, dan verandert ook de temperatuur. Komen er wolken overdrijven, dan komt er regen. En nu komen er mensen bij Jezus die met een heleboel vragen zitten. Want in Jeruzalem is iets verschrikkelijks gebeurd. Een aantal Galileese mannen, of ze nu onderweg waren of al in Jeruzalem aangekomen, in ieder geval, ze wilden daar in de tempel offeren, offerdieren slachten. En dan werd dat bloed door de priesters aan de voet van het brandofferaltaar uitgestort tot verzoening van zonden. Ze gingen op naar Jeruzalem en ze zullen ook vanuit Galilea met elkaar de pelgrimsliederen gezongen hebben. 120 tot 134. Wij gaan op naar Jeruzalem. En nu weet ik niet of het in Jeruzalem gebeurd is of onderweg, maar in ieder geval heeft Pilatus, die vredevorst, die heeft een aantal van die Galileese mannen om laten brengen. Hij heeft ze laten overvallen en dat bloed is vermengd geraakt met het offerbloed. Ja, dan is dat onrein en ongeschikt voor verzoening. Maar ja, die mannen waren wel gedood. En niet meer in staat een ander offer ter verzoening te brengen. De vraag van deze omstanders is aan Jezus: heeft God, door dit toe te laten, daarmee niet aangetoond dat deze Galileese mannen grotere zondaars waren en dat God van hen gruwde? Wellicht hebben deze mensen willen zeggen: wat een vreselijk lot wacht deze Galileërs dan bij het eindgericht en in het eindoordeel en in de eeuwigheid. Want het is toch vreselijk om onverzoend te vallen in de handen van de levende God. Met spanning kijken ze Jezus aan, wat hij op dit nieuws zal zeggen. Maar Jezus, hij doorgrondt en kent ons hart, ook van deze vraagstellers. En hij weet met welke gedachte en met welke bedoeling ze bij hem met dit bericht zijn gekomen. Om hem te laten zeggen dat mensen die niet op zo'n vreselijke wijze zijn omgekomen, veel betere mensen zijn en natuurlijk veel minder zondaars zijn dan die Galileërs. Maar dan zijn ze aan het verkeerde adres. Want dat God hen heeft bewaard en gespaard tot op deze dag, en ook voor zo'n levenseinde als doodslag, komt niet omdat zij minder grote zondaars zijn. En dan gaat Jezus een soort oefening geven in het lezen van nieuwsrubrieken. Krantenberichten van wat die Galileese man is overkomen, om een bekering op te lopen. Van Ruler die had als eerste hoofdstuk in zijn boek Waarom zou ik naar de kerk gaan? Het antwoord om een bekering op te lopen, want daar moet je zijn. Daar werkt God door zijn woord en door zijn geest. Je kunt op geen betere plek zijn op zondag dan hier. Maar lees ook de krantenberichten. De diakenen moeten dat doen om de kerk te herinneren aan waar nood is in de wereld en verdriet en ellende en honger en leed en vluchtelingen. Die lezen altijd naast de Bijbel getrouw hun krant. Dat is het brede terrein van de diakenen. De ouderlingen die weiden in de tuin van de gemeente. Dat is een korter werkgebied, een kleiner terrein. En de dominee heeft alleen het woord te onderzoeken en getrouw uit te leggen. Want dat God hen bewaard en gespaard heeft, dan houdt Jezus hen een spiegel voor. En wijst hij op een gebeurtenis die niet onder mensen uit het Galilea der heidenen heeft plaatsgevonden, maar onder mensen uit Judea, Joodse mensen dus. Toen de toren van Siloam omviel en 18 mensen werden bedolven onder het puin. U kunt het zich voor de geest halen. Dat waren Jeruzalemmers. Denkt u, zegt Jezus, dat deze meer schuldenaar zijn geweest boven alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Boven de hoge priesters en boven de fariseeën en boven alle anderen? Ik zeg u nee. Maar als u zich niet bekeert, zult u evenzo omkomen. Dus tot twee keer toe met een voorbeeld uit wat voorhanden is, laten we zeggen uit het krantennieuws, de toren die omvalt en het bloedbad van Pilatus, leert de Heer Jezus dat alle mensen schuldig zijn en zondaars. Galileërs, en Judeërs. En dat het niet aan hen is om bij Jezus te komen en te zeggen of te beweren hoe slecht een ander is. Tenzij gij u bekeert, komt u ook in die ellende om. En dat God de andere mensen en ons gespaard heeft, dan kun je zeggen dat is te danken aan zijn geduld en langmoedigheid. In ieder geval in positieve zin, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. En nu gaat het er de heiland om dat die ommekeer zich dan ook daadwerkelijk voltrekt, eer het te laat is. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, riepen de profeten al. En roep hem aan terwijl hij nabij is. En de godloze man verlaten zijn ongerechtige wegen. Er moet een verandering komen in je hart en in je leven. Een totale ommekeer. En anders zou ook het Joodse volk, niet alleen de enkeling en niet alleen de Jeruzalemmers of de Galileërs, het Joodse volk omkomen. En om dat goed in het geheugen te prenten, vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Jullie zien die wijnstokken met al die wijnplanten en al die ranken, keurig op een rij op de hellingen van Duitsland en van Frankrijk en zelfs hier in Nederland. En daartussen staat een grote olijfboom, midden in die wijngaard. Dat gebeurde wel vaker. Had misschien opzettelijk geplant, omdat hij misschien tijdens de druivenoogst even in de schaduw wilde zitten. De vijgenboom, we hebben het in Psalm 1 ook gezongen. En de olijfboom en alle andere bomen, Gods schepping, ze dienen allemaal een doel. Zacchaeus, de kinderen weten dat wel in de kerk, die klom in een boom om tussen de bladeren van de vijgenboom niet gezien te worden. Die boom heeft dus ook weelderige bladeren en heeft ook zijn nut. Maar de wijngaardenier had die boom geplant om vruchten te oogsten. En u weet uit Leviticus 19, dacht ik, dat een vijgenboom de eerste jaren, als die vrucht voortbracht, niet mocht worden geplukt. En die moest ook onbesneden blijven. In het vierde jaar was de vrucht heilig, die werd dan aan de Heere gewijd. En pas in het vijfde jaar, dan mochten de mensen ervan genieten, volop. Maar ja, de wijngaardenier die gaat op zoek. Het derde jaar naar vruchten die onder de bladeren verborgen zitten. Hij vond er niet één. Wat teleurstelling. En hij keert terug en hij besluit het volgend jaar weer te proberen. Ook in het tweede jaar was er niks te vinden aan vruchten. En u kunt zich zijn twijfel wel indenken. Als u weer met een lege mand thuiskomt. Wat zal ik nou met die boom doen? Maar omhakken. Maar na wikken en wegen besluit hij nog het derde jaar af te wachten. Maar ook dan, als hij naar de olijfboom loopt, brengt de boom hem niets op. En dan is het geduld van de landheer op. En zijn besluit is heel gauw genomen. Hij roept zijn knecht, de wijngaardenier. En hij zegt, kijk, nou kom ik al 3 jaar om te kijken of die vijgenboom vruchten heeft gedragen, maar ik vind niks. Weet u wat u moet doen? Zo gauw mogelijk omhakken. Het is een nutteloze boom, die heeft nog geen vijg voortgebracht. En bovendien onttrekt die zoveel kracht aan de grond, dat kan beter aan de druiven ten goede komen. Wat wil de Heer Jezus hier zijn omstanders mee leren? Galileërs en Jeruzalemmers, overal vandaan zijn ze gekomen naar de tempel, de plaats van de verzoening. Het is duidelijk dat deze vijgenboom het beeld is voor Israël. En de bezitter van dat volk is niemand anders dan God alleen. Het is zijn volk. de schapen van zijn weide. Het is Gods volk. Dat hij heeft uitverkoren, te midden van alle andere volkeren in de wereld. Want daarvan zingt de psalmdichter, zo wou hij met geen volkeren handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar Israël, Israël, van dat volk verwachtte de Heere vruchten van geloof, vertrouwen, bekering tot hem. En met speciale aandacht heeft hij dit volk met zorg omringd. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en deed Israël op zijn woorden letten. Maar als de Heere dan naar vruchten zoekt, vindt hij ze niet. En hij heeft geduld gehad. En steeds weer dienaren, profeten, die het al zo spreekt, de Heere kwamen zeggen in Israël, heeft ze steeds weer geprobeerd. Profeten die opriepen tot ommekeer, wend u naar mij toe en wordt behouden. Het laat hem ook nog dit jaar, was hun vurig pleidooi steeds. Heere, maak er geen einde mee met uw volk. Mozes heeft zijn eigen leven zelfs ervoor over gehad. Daarom hoeven we dat tijdperk van 3 jaren niet zo letterlijk op te nemen. De hele ganse tijd is de Heere geduldig geweest. Heeft hij er alles aan gedaan en ten koste gelegd. Maar het heeft niet mogen baten. Nou, dan moet die boom maar omgehakt worden. En dat moet die wijngaardenier, die tuinknecht, doen. Wie wordt er met die wijngaardenier bedoeld? Joachim Jeremia, een bekend Duits testamenticus, Nieuw Testamenticus, die zegt dat is de Messias. Dat is hij die gekomen is om recht en gerechtigheid uit te oefenen. Hij die komen zal om het oordeel over het onbekeerlijke van het volk uitvoering te brengen. En zo heeft Johannes de Doper hem ook getekend. Toen hij niet alleen zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, maar ook toen hij in zijn boeteprediking tot degene die bij hem stonden riep, de bij ligt al aan de wortel van de bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, moet uitgehouwen en in het vuur geworpen worden. En dat moet de wijngaardenier Christus doen. De goddelozen verdelgen. Wie anders? Weet, het is de bedoeling van de Bijbel dat ook wij onszelf in deze gelijkenis terugvinden. De Heer heeft ons geschapen opdat we hem zouden eren. Hem de lof en de aanbidding zouden toebrengen. Meer nog, door zijn trouw verbond dat hij aan Israël nooit gekrenkt heeft, zijn ook wij in een unieke positie in de wereld geplaatst. Dat verbond met Israël is bezegeld door de heilige doop. Wat een speciale zorg heeft de Heere aan u en aan jou en aan mij al niet besteed. Wat een arbeid heeft God niet voor ons teweeggebracht vanaf onze geboorte. Op het christelijke erf. Als je op mag groeien in een gezin dat eerbied heeft voor het woord van God. Waar een zondagsschool is en een school met de Bijbel of christelijke school en catechisatie en kerkelijk leven ons telkens weer bepaalt bij het eeuwige evangelie. Ook dit jaar dat we net begonnen zijn, is er alweer de nodige aandacht ook door de prediking aan ons gedaan. Dan mag God toch vruchten verwachten van geloof en bekering. Vruchten van de geest. Als liefde, schrijft Paulus aan de Galaten. En blijdschap en langmoedigheid en vrede en geloof. En dan gaat het erom dat we werkelijk die vruchten dragen die God naar van ons verlangt en bij ons op zoek is. Het gaat hem niet om de bladeren. Hoe mooi die ook mogen zijn van de vijgenboom. Maar om de bladeren heeft de Heere die vijgenboom niet geplant. Je leven kan indrukwekkend verlopen. Je kunt spoedig carrière maken. In gezin en maatschappij een veelbetekenende positie innemen. We kunnen allerlei dingen precies weten hoe het moet, tot in het geestelijke leven toe. Dat we het allemaal na kunnen zeggen dat we wederom geboren moeten worden. En dat we zonder dat het koninkrijk van God niet zullen zien. We kunnen denken dat het met ons en ons zondaren nog wel meevalt. Maar al die anderen die buiten de kerkmuur aan God nog gebod doen, daar loopt het slecht mee af. Maar wij geven toch wel ieder het zijne. Maar alle vertoon buiten de Heer Jezus Christus om, zijn geen vruchten voor het koninkrijk van God. Dan is het allemaal kaf. Heeft de Heer niet gelijk wanneer Hij die ons jaar in jaar uit spaart en verzorgt en van alles voorziet? Heeft Hij geen gelijk als onze vruchteloosheid hem doet besluiten ons van de aardbodem weg te doen? Hak hem om, zo lees ik. Zo klinkt het uit zijn mond. Wij die niet beter zijn dan Galileërs en Judeërs. Hak hem om. Want wat komt er tevoorschijn als God ons leven oordeelt? Ook wij mogen in schuld belijden. Het zijn uw goede tierenheden, Heere, dat wij niet zijn vernield. En wat bent u goed voor ons, elke keer weer. Want op het moment dat de Heere definitief het oordeel wil voltrekken, begint het priesterlijke pleiten van de wijngaardenier. Heere, laat hem ook nog dit jaar staan. Dat is een beroep op het geduld van de landheer. En dat beroep wat deze tuinknecht, wat deze Messias doet, is zo groot dat het de maat van het geduld te boven gaat. Het is genade geworden. Hier komt de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom tot een hoogtepunt. Het priesterlijk pleiten begint. We zijn nu als het ware getuigen van een tweespraak tussen de eigenaar, de heer van de wijngaard en de vijgenboom, en de landknecht, de Messias. U bent getuige van een samenspraak tussen God de Vader en God de Zoon. En dat is verbijsterend in deze gelijkenis. Dan ontmoet je een blik van zakelijkheid en een blik van liefde. Je hoort een stem van een rechthebbende eigenaar die gelijk heeft als hij er een einde aan wil maken. En de stem van de alleen maar liefhebbende tuinknecht. En in die werkelijkheid van samenspraak tussen de Vader en de Zoon, in die goddelijke werkelijkheid, is dat beide één stem. De voorspreker pleit voor de rechter. En het is op grond van het te brengen offer van de priesterlijke pleiter dat niet terstond aan Israël een einde gesteld is. De wijngaardenier, de tuinknecht, de Messias, Jezus Christus doet niets anders dan voor die onvruchtbare vijgenboom in de bres te springen. Hij wil het einde uitstellen. Hij zoekt naar mogelijkheden voor behoud. Laat hem ook nog dit jaar. Ik moet erbij zeggen, gemeente. Dat woordje nog. Soms is dat een naar woord. Dat hoor je dan wel eens zeggen, leeft zij nog? Het staat in de herziene statenvertaling schuin gedrukt in vers 8. Laat hem ook nog dit jaar staan, totdat ik om hem gegraven zal hebben. Dat staat er niet. Wat er staat is, dat de tuinknecht zegt, laat hem ook dit jaar staan. Dat is bijna een heilig bevel. Ook dit jaar. Terwijl u zoveel onvruchtbaarheid vond, laat hem niet nog, want dat klinkt veel te zuinigjes. Zo van, ach, die zielige boom, laat hem nog maar eventjes zijn gang gaan. Het doet toch niks. Nee, laat hem ook dit jaar staan. Totdat ik er omheen gemest zal hebben en gegraven. Gun hem de tijd van Jezus Christus. Wat gaat hij doen, de Messias? Hij is op weg naar Jeruzalem. Hij is in Jeruzalem. Daar gaat hij lijden en sterven. Hij gaat zichzelf offeren met een bloed dat reinigt van alle zonden. Voor onvruchtbaren. Deze gelijkenis vertelt de Heer tussen zijn geboorte en zijn sterven. Op zijn lijdensweg, die aanstonds in februari begint in onze gedenkdagen naar Jeruzalem. Om tijd van uitstel te geven voor het leven van zondaren. Kan Gods geduld, gemeente, nog groter worden? Maar ik zei al, dan is het overgegaan in genade. Dan laat God, omwille van zijn Zoon, de onvruchtbare, nog de tijd. Dat is het grote wonder in deze gelijkenis. En we horen door Jezus' woorden heen de roep tot Israël en ook tot ons en tot iedereen. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. Brengt u dan geen vrucht voort, dan zal ik het doen. En wie in mij gelooft, die zal vruchten voortbrengen, der bekering waardig. De hoge priester gaat zijn eigen bloed sprenkelen, dat rein is en een volkomen verzoening bewerkt. Laat hem ook dit jaar. We zijn nog maar pas het nieuwe jaar begonnen. Maar met die goddelijke genade mag u elke week en elke dag verder. God is veel geduldiger dan wij denken. En met iedereen wil hij zo graag een nieuw begin maken. Dat blijft niet bij voornemens of plannen. En het breekt hem niet halverwege bij de handen af. Nee, dat werk dat hij doet is een volkomen verlossing. En hij kan en hij wil en hij zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Hij laat ook u dit jaar en jou dit jaar en mij dit jaar de naam van zijn Zoon verkondigen. En dan zal het ook moeten gaan om onze houding tot hem. Wat doet u met Jezus Gods Zoon? Zo klinkt het op ernstige toon. Dat we hem nodig krijgen als onze plaatsvervangende middelaar. Hij voor mij, daar ik anders in de ellende de eeuwige dood had moeten sterven. Want het is ook zo dat al wie het bloed van Jezus Christus onrein acht, geen weg tot de Vader heeft. Laat hem staan dit jaar. En dan het aangrijpende, want u leest er zomaar overheen, bij die laatste zin in vers 9. Zo niet, dan moet u hem maar omnakken. Maar dat staat er niet. Laat hem dit jaar staan, zegt de middelaar. En zo niet, dan moet u hem omhaken. Dat zegt Jezus tegen zijn Vader. Moet u hem ommaken. Daar ligt het accent. De verwoesting van Jeruzalem en de verdrijving van het Joodse volk uit het land. Het zijn waarschuwende voorbeelden geweest. Laat hem ook dit jaar. Ja, dan wordt er toch weer een tijd gesteld en een dag genoemd. Handelingen 17 zegt dat ook. Dat er een dag komt waarop de Heere de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man die hij daartoe heeft verordineerd. En die ene, dat is Jezus Christus. De rechter is mijn redder. En mijn redder is mijn God. We hebben het einde van Gods geduld en genade nog niet gezien. Die is elke dag nieuw over ons. En wij weten niet hoe lang die tijd van Gods geduld er nog is. Het is het jaar van het heil, het jaar onzes Heren, het heden der genade. Heren, laat u mij en alle die mij lief zijn, ook dit jaar, dat ik uw geduld en langmoedigheid acht voor zaligheid, dat u niets liever wil, dat ik waarlijk vruchtbaar ben. En zo wij dan heden zijn stem horen, verhard ons hart niet, maar laten we ons leiden. Gods geduld is groot, maar niet eindeloos. De genade in Jezus Christus is wijd, maar niet tijdloos. Heden, nu, is het de aangename tijd om vruchten voor te brengen. Amen. Gemeente, wij bidden het morgengebed van Franciscus van Assisi. Laten we danken en bidden. Heere, maak mij een instrument van uw vrede. Dat ik liefde mag brengen waar haat heerst. Laat mij vergeven wie mij beledigde. En laat mij verzoenen wie in onmin leven. Laat me geloof brengen aan wie twijfelt. Laat me waarheid brengen aan wie dwaalt. En laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt. Laat mij licht brengen aan wie in duisternis is. Laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. De vruchten van uw geest. Vervul ons ermee, Heere. Nu en in de toekomst. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 138. En daarvan de versen 1 en 4. Thank you. Gemeente, verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, draag met u de zegen des Heren ook voor allen die u lief zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de vertroostende gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.